Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is
Anko van Molenbroek. Shalom luisteraars, welkom weer bij Leerhuis van Radio Israël. Vrijdag 26 april is het de 7e dag van het feest van de ongezuurde broden. De parasha is daarom aan deze 7e dag gewijd. De 7e dag van het feest is net als de eerste als een Shabbat. In Leviticus 23 lezen we: op de eerste dag zal er een oproep tot heiliging voor u wezen. Welk dienstwerk ook, ge zult het niet doen. Doe naderen zult ge een vuuroffer voor de ene, 7 dagen lang. Op de 7e dag weer een oproep tot heiliging. Welk dienstwerk ook, ge zult het heden niet doen. Deze 7e dag is ook de 8e dag na de uittocht uit Egypte. In die 8 dagen is de wereld totaal veranderd. Althans, vanuit Bijbels perspectief gezien. Een nieuw begin. Een volk is verlost. Farao is definitief verslagen. Verdronken is hij in de Schelfzee, hij en zijn ruiters en hun paarden. De kinderen Israëls daarentegen zijn droogvoets doorgetogen. Zo staat het volk met Mozes op de andere oever van de zee, gered, verlost van de Egyptenaren. En de zonen Israëls zijn, onder in de zee, gegaan over het droge. De wateren waren voor hen een muur, rechts van hen en links van hen. Zo redt de ene op die dag Israël uit de hand van Egypte en ziet Israël Egypte dood op de lip van de zee. Israël ziet de grote hand waarmee de ene het heeft gedaan in Egypte en ze krijgen ontzag, de gemeente voor de ene, en ze gaan vertrouwen op de ene en op Mozes zijn dienaar. Het is geen wonder dat door deze verlossing door de machtige hand van de aanwezige Mozes uitbreekt in gezang. Bijbelse liederen worden meestal gemaakt na de overwinning op de strijd. Dat zien we bij het lied van Mozes in Exodus 15. Dat is de lezing uit de Torah. De Haftara-lezing is uit 2 Samuel 22. Daar zingt David zijn danklied aan het einde van zijn leven. Uit het vernieuwde verbond lezen we Openbaringen 15 vers 1 tot 4, het lied van Mozes en het Lam. In dit leerhuis leren we deze 3 liederen meezingen. Het lied van Mozes, de man Gods, het lied van David, de man naar Gods hart, en het lied van Mozes en het Lam Gods. Ashira, ashira la Adonai, ki gavoka, sus verrofo, rama, rama baya. Sing unto the Lord, for he has done mighty deeds. I will exalt him, the Lord, in majesty. I will exalt him, the Lord, in majesty. The Lord is my strength and my song, and has become my salvation. I'll sing unto the Lord, for he has done mighty deeds. I will exalt him, the Lord, in majesty. I will exalt him, the Lord, in majesty. Adonai is a man of war, the Lord of hosts is his name. Chariots and his army, he has cast into the sea.
I'll sing unto the Lord, for he has done mighty deeds. I will exalt him, the Lord in majesty. I will exalt him, the Lord in majesty. Mi kamoch ha'velim Adonai, me edar bakode. Nora betehilot Adonai osef eleh. Ashira, ashira l'Adonai ki gahoga. Sus verofbo, rama.
Dan zingt Mozes met de zonen Israëls voor de ene deze zang. Ze zeggen veelzeggend, zingen wil ik voor de ene, want hij is hoog verheven, het ros en zijn ruiters schoot hij in zee. Mijn zegen en mijn muziek is de ene, hij is het die mij komt redden. Hij is mijn God, ik prijs hem. De God van mijn vader, hem verhef ik. Dan zingt Mozes en de kinderen Israëls. Grammaticaal staat dit in de toekomstige tijd, om aan te geven dat de belofte van de opstanding uit de dood in de toekomst een Bijbelse belofte is, zegt Rabbi Bahia. Dan begint Mozes te zingen, hij breekt uit in gezang, en met hem al de kinderen van Israël. De een zegt het als het ware tegen de ander, ik zal zingen. Hij is hoog verheven, letterlijk staat er twee keer hetzelfde woord, ka'a, ka'a, verheven, verheven is hij. En van die verheven positie schoot hij ros en ruiter in de zee. Vier wezens zijn verheven boven anderen, zegt de Midrash. De leeuw boven de wilde dieren, de os onder de gedomesticeerde dieren, de adelaar onder de vogels en de mens. Zij beschouwen zichzelf als superieur. God zegt, ik overstijg hen allen, ik ben hoog verheven. En in zijn ogen zijn ros en ruiter niet meer dan een enkeling. Ook al was het een heel leger Egyptenaren. Hij is mijn psalm, zegt Mozes. Hij is het die mij komt redden. Ook in psalm 118 en Jesaja 12 lezen we hetzelfde. Ziet, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en niet vrezen. Want de Heere, Heere is mijn sterkte en mijn psalm. En hij is mij tot heil geworden. Het woord voor redden en voor heil is Yeshua. Geen wonder dat op deze woorden volgt. De ene is een man van oorlog. Ene is zijn naam. De Heere is een strijder, een krijgsman, een man van de oorlog, Ish Milchama. Dat komt van het woord lacham, strijden. In een andere vocalisatie zeggen we lechem, brood. Beide begrippen hebben met hitte te maken. Brood wordt gebakken in de oven. En wij spreken over de hitte van de strijd. Drie keer komt het woord Milchama voor in Exodus. Exodus 1. Farao zegt, laten we verstandig zijn, als het volk zich te veel uitbreidt en er komt strijd en zij verbinden zich met de vijand, waar blijven wij dan? En hij verhevigde de onderdrukking. En juist dat was de trigger voor de uittocht, omdat de eeuwige hun ellende gezien had. En dan lezen we in Exodus 13 dat het volk wordt omgeleid langs de Schelfzee, want als het volk de strijd zou zien, dan zouden ze naar Egypte terugkeren. Hoe waar? Wat waren ze bang geweest? Mozes had hen gezegd, de ene zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Het volk verbindt zich met een strijder. En waar zijn nu de Egyptenaren? Ja, deze verlossing uit slavernij had grote impact in de wereld. 40 jaar later wisten de vorsten van Jericho en Kanaan het nog, en zij vreesden zeer. Farao's wagens en zijn legermacht smeet hij in zee. De keuren van zijn drie kampers, ze werden in de Rietzee gedompeld. Oerkolken overdekten hen, ze daalden neer in de diepte zoals een steen. Farao, zijn wagens en zijn geweldenaren, zijn uitgelezen keurtroepen. Toen de muren van water vielen, daalden ze neer in de diepten. In deze woorden zit meer diepte dan de bodem van de zee. De profeet Micha spreekt over het herstel van Israël als hij zegt, hij zal zich over ons weer ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, u zult al hun zonden in de diepte van de zee werpen. Is dat niet de werkelijke redding? Uw rechterhand ene schittert van kracht. Uw rechterhand ene verplettert een vijand. De rechterhand van de ene wordt benadrukt. Rashi zegt hier, als Israël de wil van de eeuwige uitvoert, dan wordt de linkerhand van de ene, waarmee hij zijn straffen uitvoert, tot zijn tweede rechterhand. En als wij zeggen dat iemand twee rechterhanden heeft, dan wil dat zeggen dat hij alles kan maken. Wat zijn ogen zien, dat maken zijn handen. In een overvloed van hoogheid legt gij neer wie tegen u opstaan. Gezend uw laaiende woede uit. Die verteert hen als kaf. Door de stormwind uit uw neus gaat een stuw de watermassa's op. Stromen zijn blijven staan als een dam. Verstart zijn oerkolken in het hart van de zee. Zie je, de Torah spreekt de taal van de mensen over de eeuwige. Zijn rechterhand, zijn adem als een stormwind. Een vijand zei wel, ik jaag na, haal in, deel buit. Verzadig aan hen mijn ziel, ontbloot mijn zwaard. Mijn hand zal hen onterven. Ge hebt geblazen met uw stormwind, en de zee heeft hen overdekt. Ze zonken weg als een stuk lood in watermassa's vol geweld. Wie is als gij bij de goden, ene? Wie is als gij, verheerlijkt in het heiligdom, gevreesd in lofzangen, die een wonder doet? Ge strekt uw rechterhand uit, aarde verzwolg hen. De strijd is niet tegen vlees en bloed. Wie is als gij bij de goden, ene? Or HaGaim zegt hierbij dat Israël gezien had dat de beschermengel van Egypte gedood werd. Gij leidde in uw vriendschap deze gemeente en hebt die verlost, door uw kracht voortgeleid naar de weide van uw heiligdom. Dat hoorden mensengemeenten en sidderden. Kramp beving Filistea's gezetenen. Toen waren de vorsten van Edom ontzet, de goden van Moab. Een beving heeft hen bevangen. Daar wankelden al Kanaans gezetenen. Er valt over hen ontzetting en angst. Door de grootheid van uw arm worden ze star als steen. Zolang oversteekt uw gemeente, ene, zolang oversteekt de gemeente die gij hebt verworven. Ge doet ze komen en plant ze in het bergland, uw erfdeel, standplaats voor uw zetel. Gij hebt dat bewerkt, ene, een heiligdom, mijn heer, hebben uw handen tot stand gebracht. De ene zal koning zijn, voor eeuwig en immer. Zie je, de geruchtenmachine snelt het volk vooruit. God doet aan het begin reeds een groot werk. Toont hij zijn machtige hand en zijn uitgestrekte arm. Waarom? Om zijn heiligdom te plaatsen in het land dat hij zijn volk tot een erfdeel gegeven heeft. En waar hij de Egyptenaren treft in zijn toren, daar kijkt hij met gesed, vriendelijkheid, goede tierenheid neer op zijn volk. Johannes zegt, we hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Want gekomen is Farao's paard, met zijn wagens en ruiters in de zee. En terugkeren laat de ene over hen de wateren van de zee, en Israëls zonen zijn gegaan over het droge, onder in de zee. Nog één keer de samenvatting. Farao met zijn heer is in de zee omgekomen. De ene heeft de wateren laten terugkeren, nadat Israëls zonen over het droge, het onderste van de zee, zijn gegaan.
Behold, I come. Rejoice and be glad, O Zion, for behold, I come. Rohoni v'simchi b'tzion, ki hineni ba. Rohoni v'simchi b'tzion, ki hineni ba.
wessen Chiemat Zion, Kineni ba, Roni, wessen Chiemat Zion, Kineni ba.
And I will dwell in you, yes, I will dwell in you,
het lied van David. David spreekt tot de Ene. De woorden van deze zang ten dage dat de Ene hem redt uit de greep van al zijn vijanden, uit de greep van Saul. David is aan het einde van zijn leven gekomen. Zijn hele leven heeft hij in het teken van de strijd gestaan. Zo jong als hij was, versloeg hij een leeuw en een beer om zijn kudde te beschermen. Als jongeling betrad hij het strijdperk om te kampen met de reus Goliath. Want hij kon het niet hebben dat de Eeuwige gelasterd werd. Als legeraanvoerder versloeg hij zijn tienduizenden. Dat waren er meer dan van Saul gezegd werd, en daarom moest hij vluchten. Met zijn legertje ballingen, partizanen, huurlingen, streed hij samen met de Filistijnen. Met hen achtervolgde hij de Amalekieten. En zo kunnen we doorgaan. Waar David was, daar was strijd. En hoe vaak was zijn leven in gevaar? Zouden deze keren nog op één hand te tellen zijn? Wat herinnert David zich aan het einde van zijn leven? Waar gaat zijn danklied over? Over de strijd en de overwinning? Nee, dat zijn niet zijn verdiensten. Hij begint zijn danklied bij de aanwezigen. De Heer is mijn rots en mijn burcht en mijn bevrijder. Mijn God, mijn rotssteen tot wie ik de toevlucht neem. Mijn schild en de horen van mijn heil. Mijn veilige vesting. Ik riep de Heere aan die te prijzen is en werd verlost van mijn vijanden. Vervolgens spreekt David over zijn verdrukking en de reactie van de Eeuwige daarop. David heeft het over de golven van de dood en beken van verderf, de bodem van de zee, de grote wateren, de verdrukking in Egypte en de doortocht door de Schelfzee zijn het grondpatroon in het leven, en dat begreep David ook. In de nood riep hij tot de Eeuwige en deze hoorde ze uit zijn paleis. Toen daverde en beefde de aarde, de fundamenten van de hemel sidderden en daverden omdat hij ontstoken was. Hij boog de hemel en daalde neer. Hij maakte duisternis tot tenten om zich heen, een opeenhoping van water. De bodem van de zee werd zichtbaar. De fundamenten van de wereld werden blootgelegd door de bestraffing van de Heere, door het blazen van de adem uit zijn neus. De bodem van de Schelfzee werd zichtbaar toen de Eeuwige de wateren op een hoop blies, zodat de fundamenten van de aarde zichtbaar werden. Zoals ook eens het water naar één plaats vloeide en het droge zichtbaar werd, Genesis 1. Het pad door de wateren iets niets minder dan een scheppingsdaad van de Ene. David zingt dan ook, hij leidde mij uit in de ruimte, hij redde mij. Het woord voor ruimte, mergaf, komt van het woord ragaf, ruimte maken. Ook het woord regobot, de bron die de knechten van Isaac vonden, is hieraan verwant. Dat is de werkwijze van God. Uit de verdrukking en de nood brengt hij in de ruimte, als hij het geroep van zijn kinderen hoort. Van koning David staat dat hij recht en gerechtigheid deed. Dat is het werk van een koning, ja van een heel volk. In Genesis 18 lezen we dat de Eeuwige tegen Abraham zegt dat hij zijn nakomelingen moet leren de weg van de Heere in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te doen. Recht wil zeggen naar Gods geboden. Gerechtigheid is recht doen aan een ander. David is een echte nakomeling van Abraham. Hij zingt het. De Heere vergold mij naar mijn gerechtigheid. Hij gaf mij loon naar de reinheid van mijn handen. Want ik heb de wegen van de Heere in acht genomen. Ik was op mijn hoede voor mijn ongerechtigheid. Daartoe wordt het volk van de eeuwige verlost en gered, om gerechtigheid en recht te doen in deze wereld. Want tegenover de goede tierenden toont u zich goede tieren, tegen de oprechte held oprecht. Tegenover de reinen toont u zich rein, maar tegenover de slinkse toont u zich een strijder, een worstelaar. David was een strijder in de dienst van de ene. Met hem rent hij door een bende, springt hij over een muur. Zijn voeten zijn razendsnel, zijn handen geoefend tot de strijd. God heeft zijn weg volkomen gebaand, zingt hij. Deze godheid volmaakt is zijn weg, wat de ene zegt is gezuiverd. Een schild is hij voor al wie schuilen bij hem. David streed tegen zijn vijanden, machtig en veel, totdat David kan zeggen, u hebt mij bewaard, tot hoofd van de heidenvolken. Het volk dat hij niet kende, dat diende hem. Zij waren aan hem onderworpen. Ook Israël vocht in de woestijn tegen vijanden. Ze vochten tegen de Amalekieten. Van Amalek staat er dat hij het hoofd van de heidenvolken is, de voornaamste. Dus als David hier tot het hoofd van de goyim, van de naties, wordt, dan is Amalek verslagen. Amalek, de aartsvijand, puur sang. Mozes zegt in Exodus 17, de strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie. De overlevering zegt dan, in elke generatie is Amalek. Wilt u weten hoe u Amalek kunt herkennen? Het is niet zomaar een etnische groep, maar het is een archetype, een oermodel van een agressor, die in elke generatie zwakken en weerlozen laat lijden. Hij brengt een anti-Joodse en anti-christelijke cultuur met zich mee, een dysfunctionerende cultuur. Dit zijn enkele kenmerken. Een anti-intellectuele houding, discriminatie van vrouwen, de dood is beter dan het leven, paranoia, vreemdelingenhaat, anderen de schuld geven van eigen problemen, gebrek aan interesse in de toekomst, vanwege gebrek aan respect voor het verleden, leiders die het volk misleiden, het zaaien van twijfel en het gebrek aan godsvrees. Kijk, dat is de strijd waarover David het heeft. Een midrash zegt, Esau lachte Kain uit die Abel doodde. Wist Kain niet dat Adam nog leefde en meer kinderen kon krijgen? Esau zou die fout niet maken en zou Jacob doden als Isaac gestorven was. Wist hij niet dat Jacob voor die tijd kinderen kreeg? Later was het farao's beurt om Esau uit te lachen, toen hij de kinderen van de Israëlieten bij de geboorte doodde. Wist hij niet dat slechts één overgebleven Jood tot een nieuw volk zou uitgroeien? Eeuwen later beschouwde Haman de farao als een dwaas en wilde het hele volk uitroeien. In de toekomst zullen Gog en Magog Haman bespotten. Wist Haman niet dat de Joden een vader in de hemel hebben, die nooit zal toelaten dat zij vernietigd worden zolang zij zijn geboden doen? Daarom willen zij eerst de strijd met God aanbinden, om te voorkomen dat zijn volk hem kan dienen. Maar God zegt duidelijk, ik heb vele boodschappers die ik in de strijd kan zenden, maar de strijd tegen Gog en Magog zal ik zelf voeren, en hun vernietiging zal voorkomen zijn. En als die strijd gestreden is, dan wordt het lied gezongen van Mozes en het Lam.
Fills me, God saves me, heaven.
We lezen Openbaringen 15 vers 1 tot 4. Ik zag een ander teken aan de hemel, groots en wonderbaar. Zeven engelen met zeven slagen, de laatste. Omdat hierin de hartstocht van God tot voleinding kwam. En ik zag iets als een zee van glas, vermengd met vuur. En de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam stonden aan de glazen zee met hun citers van God. En ze zongen het lied van Mozes, de dienaar van God, en het lied van het Lam met de woorden: Groot en wonderbaar zijn uw werken, Heer God, Albeheerser. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning van de volkeren. Wie zou u niet vrezen, Heer, en uw naam niet verheerlijken? Want gij alleen zijt heilig, omdat alle volken zullen komen en hulde brengen aan uw aanschijn, omdat uw rechtvaardige daden aan het licht zijn gekomen. Johannes ziet een ander teken. Al twee keer eerder was er een teken in de hemel verschenen. Sommige vertalingen hebben aan de hemel. Het Griekse woordje voor in ziet op een positie in tijd of plaats of staat. Dus het grote teken verschijnt niet aan de hemel, maar in de hemel. Dit teken heeft dus niets met de stand van de hemellichamen te maken. Het woord teken komt in Openbaringen 7 keer voor. 4 keer gaat het om een wonderteken die gedaan wordt door de Satan en zijn trawanten. 3 keer gaat het om een teken dat in de hemel wordt gezien. In Openbaringen 12 vers 1 lezen we het grote teken van de barende vrouw, omringd door de hemellichamen en het kind dat weggerukt wordt naar God en zijn troon. In vers 3 het teken van de grote rode draak die klaarstaat om het kind te verslinden. En hier in 15 vers 1 het teken, groot en wonderbaarlijk, van de zeven engelen die de zeven laatste plagen van de toren, de wraak van God houden. Want daarmee zal de toren van God tot een einde, tot voltooiing komen. En een teken, dat is een krachtige verzekering van voltooiing. Nadat de zevende engel de bazuin geblazen heeft, wordt er luid en duidelijk uitgeroepen in de hemel dat de koninkrijken van de wereld van onze Heere en zijn Christus zijn geworden. Hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. Hoofdstuk 11 vers 15. Maar de volken zijn toornig geworden. En uw toorn is gekomen. Het wordt tijd voor het eindoordeel. Openbaring 11 vers 15 tot 15 vers 4 tonen ons de strijd die de Satan voert tegen de heiligen van de Allerhoogste die op de aarde zijn. Het is de tijd van de grote verdrukking. Alle volken zullen in rep en roer zijn. Niet voor niets spreken wij van een volkenzee. Wie is in staat om daar droogvoets door te gaan? In Matthäus 24 vragen de discipelen aan hun meester: En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Jezus begint dan met een waarschuwing: Pas op dat u niemand misleidt. En in vers 30 zegt hij: En meteen, na de verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal zijn schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal in de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven. En ze zullen de Zoon des Mensen zien, als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. Hij zendt zijn sikkel uit, want het uur om te maaien is gekomen. De tarwe wordt verzameld in de schuur. De druiven worden getreden in de wijnpersbak van de toren van God. Zo lezen we in Openbaringen 14. Dan is de overwinning volkomen. En als zijn toren tot voleinding is gekomen, dan breekt opnieuw een danklied in de hemel uit. Johannes ziet iets wat lijkt op een zee van glas. In hoofdstuk 4 vers 6 wordt eraan toegevoegd, zoals kristal. Kristalhelder en volkomen rustig. In hoofdstuk 15 is de zee nog gemengd met vuur. Een wonderlijk beeld is dat, water en vuur verenigd. Daniël 7 spreekt over een rivier van vuur die voor het aangezicht van de Allerhoogste uitgaat. Het benadrukt de heiligheid en de majesteit van God. Het is alsof de vurige toren van God nog zichtbaar is in deze glazen zee. Aan of op die zee zien we de overwinnaars van het beest en zijn beeld, en van het getal van zijn naam. Het beest dat uit de zee komt, een zeemonster dat de macht van de draak gekregen heeft. En de hele aarde gaat het beest met verwondering achterna. Zij aanbidden de draak, omdat hij het beest macht gegeven heeft. En zij aanbidden het beest en zeggen: Wie is aan dit beest gelijk? Wie kan er oorlog tegenvoeren? Ja, wie kan dat? De leeuw uit Juda's stam, het lam dat geslacht is. Er zijn er die het teken van het beest niet dragen, en die het getal van zijn naam niet hebben, Zij zijn de werkelijke overwinnaars. Zoals de kinderen Israëls door de Schelfzee togen, zo zijn zij door de glazen zee getogen. En zij zingen aan de glazen zee het lied van Mozes en het Lam. Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heere, almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning van de heiligen. Groot is het teken van de verlossing door Yeshua HaMashiach. Hij is het licht van de wereld dat in de wereld kwam. Maar groot en wonderbaarlijk is ook de teken van de dag van Gods wraak. Want de Messias is ook de koning van de koninkrijken van deze wereld. En hij komt terug om zijn troon op aarde op te eisen. In de hemel is geen tijd. Daarom zegt de schrift ook, heden, als je zijn stem hoort, verhard je hart niet, vanwege de donkere dagen die komen. De zevende dag van het feest van de ongezuurde broden, het begin van de verlossing. Via het week en feest loopt het uit op Rosh Hashanah, de kroningsdag van de koning. Hij is een man van de strijd. Tegen de gemeente van Smyrna zegt Jezus, vrees geen van de dingen die u lijden zult. Zie, de duivel zal enige van u in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En ge zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt getrouw tot de dood, en ik zal u geven de kroon des levens. Luisteraar, vele honderden mensen verloren vorige week in Sri Lanka het leven in de verschrikkelijke bomaanslagen. Daarin zien we de tekenen van Amalek, die de dood liever heeft dan het leven. In een van de getroffen kerken, de Sionkerk, werd iedere week voor Israël gebeden. Een zondagsschoolleerkracht vertelde over de aanslag. Vandaag, op deze paasdag, was er een zondagsschoolbijeenkomst in de kerk. Wij vroegen de kinderen hoeveel van hen bereid waren voor Christus te sterven. Alle handen gingen omhoog. Enkele minuten later kwamen ze terug in de dienst. En de aanslag gebeurde. De helft van de kinderen stierf ter plekke. Heer, ontferm u over al degenen die getroffen zijn door deze aanslagen. We bidden u om genezing van lichaam en geest voor al degenen die gewond zijn geraakt. We bidden u om kracht en vrede in het verdriet om de geliefden. We vragen u om voor uw kerk in Sri Lanka te zijn tot een strijder. Ja, we bidden u, Heer, ontferm u over ons. Kom spoedig, Heere Jezus. Amen. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog. En heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.
Thank you.
U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël.